De avond van Radio 5. De Icon. De zomer van Oba Live.
In de maanden juli en augustus brengt de Icon geen live-uitzendingen vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam, maar wel een uur met prominente Nederlanders over boeken. Vanavond praat Saskia Wielinga met cabaretière Lenet van Dongen.
Goedenavond Lenet, welkom. Je hebt nu vakantie, na meer dan 100 keer de voorstelling Roedel te hebben gespeeld. Ja. En vanaf september ga je er weer mee door. Hoe zien de komende 2 maanden voor jou uit?
Ik ben dus al een maand vrij. Dat wil zeggen, ik hoef niet naar mijn werk. Maar ik heb het druk, omdat ik ben in november verhuisd van de grote stad naar een badplaats in Noord-Holland. En daar heb ik gewoon zoveel te doen. Ik heb allemaal werklui over de vloer gehad om terrassen aan te leggen. En 3 weken lang met die tegelzaag. Dus rust. Ik zou wel willen dat het nu even stopt. En dan, ja, de 25 dozen die nog niet uitgepakt zijn sinds november, maar eens kijken of die dan een plekje krijgen.
Maar jij, in jouw voorstellingen let jij altijd op de dingen die om jou heen gebeuren heel erg op. Hè? Je pakt het altijd uit het echte leven op. Ja. Hoe zit het dan met die verbouwingen en al die dozen en wat er zich allemaal aandient?
Ik heb al eerder verbouwd en ik heb al eerder dozen uitgepakt. Ik denk dat Nieke enorm daaruit vandaan gekomen is. Wat ligt er in je kelder waar je geen afstand van kan doen? Wat zegt het over jou?
Nieke was een van je vorige voorstellingen.
Een van de eerste voorstellingen waar ik zonder muzikanten ging werken. Ik noem maar wat. Iedereen heeft een talencursus liggen. Of die droomt dat hij ooit nog gaat schilderen. En die heeft allemaal penseel en verf liggen. Of sportspullen waar je toch nooit aan toe komt. Of wat dan ook. Dus wat zegt het over ons dat het nog in die dozen zit? Dus dat kwam duidelijk van een enorme opruiming van die kelder. En daar kwam ook de pop van mijn jeugd uit. En dat werd dan het niet gekregen kind in de voorstelling enzovoort.
En nou, een schrijver die, we hebben het dit uur over boeken en we hebben het over muziek. Een schrijver levert een boek in en dan is het gedrukt en dan kun je er niks meer aan doen. Pas jij nog veel aan tijdens je voorstellingen die bijvoorbeeld vanaf september weer verder gaan?
Als ik première heb, dan is het eigenlijk nog lang niet af. Dan is het, de basis is af. Je moet een keer zeggen van, nou, dit is het dan zo'n beetje. Maar dan gaat het pas. Het is net als verkering. Op de trouwdag ben je niet, dan ben je wel gelukkig en zo. Maar het is niet dat wat je hebt als je zo onvoorwaardelijk elkaar aanvoelt en alles randjes eraf geslepen zijn. Ik verzin nieuwe dingen. Er zitten meestelijk leuke dingen zijn erbij gekomen. Gewoon omdat je eindelijk van de verantwoordelijkheid af bent voor wat gaan ze ervan vinden. En dan kan je.
Noem eens één ding van de laatste voorstelling.
Ik weet niet hoe ik er naartoe kom, maar er zit opeens een stukje steps in Robic in. Ik zeg dan van dat je zo vaak, je wil wel, maar je doet er dan niks aan. En dan ga je naar sportles en dan. Dat ik al jaren, 3 jaar een sportschoolabonnement in de laap liggen waar ik geen gebruik van maak. En maar goed, dan denk ik, oké, de bikini, ik moet weer. En dat je dan in zo'n steps aerobic les, dat je denkt, nou, dat is niet zo moeilijk. Hè? Dat is gewoon een stoepie, dus stap je dan op en dan stap je dan af. En dan totdat die les dan begint. En nou, daar ben ik zo ver in gegaan in voordoen hoe hysterisch ingewikkeld dat steps aerobic is. Dat die vrouwen die komen niet meer bij. Dat wordt echt een open doekje. Nou, die zat er bij de première niet in.
Heb je nu alweer dingen waarvan je denkt, nou, die moeten in de volgende voorstelling?
De voorstelling na.
Ja, na Roedel bijvoorbeeld?
Nou, ik ben altijd als de hond naar de dokter, echt slepend over de stenen aan de halsband naar binnen. Ik denk zo min mogelijk over hierna alweer een nieuwe voorstelling maken. Ik moet zeggen dat ik wel. Ik moet natuurlijk op een gegeven moment ergens in september al zeggen dat ik het over 1,5 jaar weer ga doen. Een show maken. Dus ik duw wel tegen een titel aan. En dat doe je van, waar zit ik mee? Is dat algemeen of is dat privé? Het zal wel te maken hebben met het verschil tussen stad en het dorp. Het zal wel te maken hebben met zee. Bij de zee wonen. Elke dag door de duinen en bij de zee. Wat het met je doet. En wat het verschil is tussen de hectiek en de heerlijke stad. Het grote kloppend hart, maar ook de stilte die mij omarmt. Dus hoe dat gaat heten of wat het precies is.
Want hoe lang is een omloopsnelheid van een voorstelling voor jou, zeg maar, in je hoofd? Hoe lang gaat die mee? Hoe lang is de houdbaarheidsdatum?
Dat hangt heel erg. De economie heeft ons allemaal wel een wat kortere seizoen. Behalve echte kanjes zoals Jochem Meijer die niet aan te slepen zijn natuurlijk. Maar ik doe gemiddeld tussen de 180 en 220 keer met een voorstelling. Dat is eigenlijk gewoon twee seizoenen. Dus één zomer hoef ik niks te maken. En één zomer moet ik een nieuwe show maken.
Is dat te doen of vind je dat ook al wel zwaar?
Ik vind het wat te doen geweest. Ik ben wel op een leeftijd, denk ik, het hoeft niet meer zo heel erg. Maar ik vind het toch wel weer leuk. En het is echt een hele leuke minnaar, dit werk. Want je denkt, wat moet ik weer zoenen? Maar dan zoent hij toch wel weer heel erg lekker. En je denkt, weet je wat?
Hup,
we gaan weer zoenen. En dus dat, het is wel. Het is ook echt verkering, want je leeft er echt 2 jaar mee.
Ja.
Daarom is het ook heel raar dat als je heel erg leuk met iemand, je bent nu met Roedel bezig, dat ze nu al vragen, en hoe gaat je volgende verkering heten? Denk ja, volgende verkering. Ik heb het hartstikke leuk gewerkt, man. Ja. Maar het komt wel natuurlijk het moment.
Dus je blijft aan het observeren.
Ja.
Ook nu, ook tijdens je vakantie waarschijnlijk. Ja. Was jij als meisje eigenlijk al aan het observeren?
Ik was niet stille wateren, diepe gronden en we kijken naar de wereld. Als er een bal voorbij rolde, dan stoof ik erachteraan. Ik was veel te veel impulsief en wel levend. Dus de drukte waarmee ik op podium sta, dat is wel van alle jaren van mij. Dat is mijn energie. Hoewel ik natuurlijk nu een wat oudere dame aan het worden ben. Een beetje lekker om wat rustiger te zijn. Hoeft ook niet meer zo overal in te duiken. Ik ben niet een beschouwend meisje geweest. Nee.
En als je dan nu kijkt naar de verandering misschien dan bij jezelf. Het hoeft allemaal misschien niet meer zo op dit moment. Wat is dan je criterium voor de dingen die je om je heen ziet om het in je show op te nemen?
Raakt het me? Heb ik er wat over te zeggen wat mij is, dus of kom ik alleen maar op algemene dingen uit. Daar heeft het mee te maken. En dat begint wel als ik nu vertel over. Ik was een paar dagen naar Spanje, even niet naar die tegelzaag, even stil, geen Bob de Bouwers over mijn huis. En ik lig nog geen kwartier op het strand. Komt er een bladblad. Komt de hele boulevard schoonblazen. Dat kwam hij elke dag doen. Gewoon om mij te zeggen, we zijn er nog, we zijn. Vervolgens is hij eindelijk weg. Komt er 3 mannen met oranje hesjes aan en een enorme cirkelzaag. En die beginnen voor mijn neus een enorme boomstam in 25 plakken te snijden. Ik heb zo verschrikkelijk gelachen. Dat is echt een soort grap van het lot. Dat je denkt, even 5 dagen geen Bob de Bouwer. En dat je er dan, je ontkomt er niet aan, blijkbaar.
Wij gaan in dit uur praten met jou over boeken. En we hebben je gevraagd om 3 boeken mee te nemen. Een boek dat je inspireert, een boek dat je troost biedt en een jeugdboek.
Ja.
En je koos als jeugdboek Blijf lachen, Irmgard. Van toen nog een hele jonge schrijfster, Irmgard Smits.
Ja.
Waarom kwam juist dit boekje bij jou als eerste op?
Nou, kijk, mijn allereerste boekje was Okkie en de Pepernoot. Maar dat waren bijna geen tekst en dat was meer plaatjes kijken. Maar dat was mijn eerste boekje. Maar Blijf lachen, Irmgard was wel iets wat je in mijn tijd, want jij vertelde in het voorgesprek dat jij het ook hebt gelezen, was er een soort serie die wij lazen als meisjes. Over een meisje in een sanatorium. Die kreeg tuberculose. Toen blijkbaar nog een heel ding. Ik weet niet, toen ik het even voor deze uitzending even inkeek, dacht ik, hoe lang loop je nu met tuberculose? Antibiotica en klaar? Of is dat weer een jaar liggen? Dat kind moest een jaar in het sanatorium. Nou, en die beschreef dan wat er allemaal gebeurde. En ook achterop staat dan, was ik alweer vergeten, maar dat ze met het plastic skelet van de dokterskamer, ja, de jongens dan de stuip op het lijf gingen jagen. Dus het was en heel leuk, maar het was ook wel verdrietig, want er stierf dan een van die meisjes enzovoort. En dat, ja, ik vond dat, geloof ik, toen. Want ik kreeg ze voor mijn verjaardag, want ze heeft er, geloof ik, een paar of een stuk of 6 of zo geschreven.
Ja, ze heeft een stuk of, ja, tussen de 7 en 10 boeken geschreven.
En ze was volgens de berichten toen 12. Dat,
ja,
dat
ze was de jongste schrijver op dat moment in Nederland.
Ja, ja.
Hoe oud was jij toen je het las?
Ik denk dat wij 14 waren of zo. 12? Ik weet het niet meer, joh. Op het moment dat je leeft, denk je, nou, dat weet ik nog precies. Het was augustus en het was. Maar dat wordt een soort brei in het verleden, ja, ongeveer. lagere school, eerste, tweede klas HAVO, ik weet niet.
En dat die schrijfster, Irmgard Smits, die werd ook voor heel veel meiden in die tijd een idool.
Oh ja?
Was dat, ja, voor jou dus niet? Was dat niet?
Nee, ik weet niet wie het. Nee, dat herinner ik me er niet bij. Maar toen, jullie waren zo lief om het boekje bij tweedehands te vinden. En dan heb ik het nu ook, terwijl we met elkaar praten, vast. Denk ik, die cover die komt echt als een soort jeugdfoto terug in je gezicht. Dan denk ik, wie is toch die tackle? Sinds ik een hond heb, zie ik overal honden.
Want wat staat erop?
Blijf lachen, Irmgard. En dan zie je haar met een mooi. Het is een geschilderd portret. Zie je haar met een mooi gestreept, nou ja, waarschijnlijk gebreid truitje of zo. En allemaal papier van hoe ze het geschreven heeft. En een tackle op schoot. Nou ja, dan denk ik, oh, godvrouw, jij bent natuurlijk ook nu 55, 60, weet ik van. En die tackle. Ik weet nog dat in mijn jeugd hadden wij een hond, Eva. Nou, dat was mijn koning en mijn koningin. Dat was de grote knuffel in huis. En daar kan ik alles nog van vertellen. Dus zij heeft met die tackle waarschijnlijk Witte Raven jeugdpockets. En het is me toch, als je dat nou terugleest. Nou.
Want?
Nou, zo ouderwets. Maakt niet uit welke blad zij je open doet. Het zegt mams, zegt ze ook tegen haar moeder en zo. En zegt, nou ja, ik weet niet. Traag liep ze terug. Mams liet haar binnen en met een ernstig gezicht duwde ze Irmgard in een stoel. Zo, meisje, nou moet je me toch eens vertellen waarom je de laatste tijd zo vreselijk vervelend bent. Je bent de oude Irmgard niet meer. De hele dag maar een grote mond. Alles is je te veel. Wat is er? En plotseling was Irmgard een zielig hoopje mens geworden. Ze begon te huilen met lach. Nou ja, weet je dat je echt. Maar ook wel weer zo. Wat waren wij onschuldig, zeg. Wij wisten nog niet van milieuproblemen. Die kinderen lezen allemaal verschrikkelijke boeken over dat het onze schuld is dat de wereld kapot gaat en zo.
Maar dat was het feit. Volgens mij was het voor het eerst dat toen werd beschreven dat er een kind doodging.
Ja.
En ik denk dat het daarom ook zoveel ophef veroorzaakte.
Ja, dat kan, ja.
Maar zij schrijft dus, het is bij haar een mix tussen lol en verdieping.
Ja.
Echt ondeugende streken. Wat denk je, welke rol kan humor spelen?
Nou,
bij het omgaan met verdriet of met verlies?
Ik zal niet zeggen dat het mijn reet heeft gered. Maar ik ben ook niet thuis heel grappig. Ik moet wel dat iemand. Weet je, mensen zijn gewoon grappig, punt. Dat ben ik niet. Maar ik vind wel dat een vak waarbij het heel licht is. Ik zou zeggen, ik heb een vriend en die is kinderarts. En die zei dus, ik benijd jouw beroep. Want hij maakt natuurlijk de kern van de grootste pijn en verdriet mee als kinderen ziek zijn of doodgaan. En hij zegt, en jij, jouw beroep is altijd met plezier en uitgaan en een leuke avond, mooie avond. Maar ik heb vlecht er ook altijd wel essentie doorheen.
Ja.
Vind ik belangrijk. Dat je niet alleen maar keihard lacht. Dus dat zijn andere collega's die dat uitstekend vervullen, die taak. Dus kan ik wat anders doen.
Maar moet dat ook echt van jou? Of kun je ook
dat kan niet anders, want het zit bij mij. En deze show is deels een roedel, deels omdat ik een hond. Ik dacht, ja, god, over 2 jaar moet je weer wat maken. De grootste impact in mijn leven is een hond. De liefde van de hond en wat dat met je doet. En roedelleider zijn. En kan ik dat wel? En Jezus, dat heb ik nooit over nagedacht. Maar mijn tante stierf ook. En toen zag ik haar in dat bed liggen. Ze was operazangeres. Een enorme, sterke persoonlijkheid. Enorm sterke persoonlijkheid. En dus alles wat ze in die opera niet kwijt kon, moesten wij dan thuis verdragen. Flamboyant en behoorlijk aanwezig. En toen zag ik haar zo liggen. En toen dacht ik, hoeveel plakboeken je ook vol hebt om te bewijzen dat je heel goed was, uiteindelijk ga je dood als mens. En de laatste jaren moet je dus met mensen omgaan. Dus als je dat vergeet, mens te zijn. En zij kwam een soort symbool te staan voor mijn conflict in mezelf. Het talent versus thuis op de bank met de hond. Dus je ziel tegen. Maar dat merkt het publiek verder niks. Maar dat vind ik belangrijk. Dat het conflict tussen je ego en je ziel, tussen je zijn en je rol, tussen je buiten en je binnen, dat zoek ik wel een beetje in deze voorstelling uit.
Had je dat ook al als meisje? Toen je de boeken koos die je wilde lezen?
Nee, dat denk ik niet. Nee, ik ben een typische leeslijst verplicht. Marga Minko, zo dun mogelijk, bittere kruid, boekjelezer. Ik had er geen energie voor, joh. Ik kon geen 10 minuten op een stoel zitten. Kom op, een boek. Oh, vreselijk. Nee, ballet en sport en zwemmen. 6 zwemdiploma's, 4 sportdiploma's, dwarsfluit.
Nee. Moest je wel lezen van je ouders? Of dachten die van, nou ja, ze redt zich wel?
Ik heb geen bewuste herinnering over verplichting lezen, voorlezen. Dat het heel erg een opvoedding was dat wij tot lezen gebracht werden. Ik denk dat mensen nu veel en veel, helaas voor de kinderen, bewuster met die kinderen omgaan. Ik denk dat wij lekker in de marge konden rommelen. In de veilige wetenschap dat mijn moeder gewoon thuis was.
Want hoe zag het gezin bij jullie eruit?
Vader, moeder, broer en ik. En mijn vader heeft de eerste paar jaar nog gevaren op de grote vaders. Die was af en toe aanwezig. Maar toen ik geboren werd, is hij aan de wal gekomen. Daar heeft mijn broer meer last van gehad natuurlijk. Dat je vaderfiguur steeds weggaat en terugkomt. Dus een degelijk, stabiel, rolverdeling man-vrouw. Stabiel, tik je met je voeten in het kerkelijk leven. Waardoor je wat normen en waarden meegebakken krijgt, gezin. Die later zich wel vrij hebben gemaakt en meer de daad bij het woord wilden voegen.
En was je toen wel op zoek naar verhalen, los van de boeken?
Nee, ik was vooral... ben ik alweer vergeten, moet je nagaan hoe lang dat geleden is. Ik ben eerst balletjuf geweest. Dus ik was vooral ballet. En dan kwam ballet. En ik ben ook naar de dansacademie gegaan. En ik ben balletjuf geworden, 3 jaar. En toen ben ik pas in de andere kant van het uitvoerend vak.
Want hoe kwam dat dan? Waarom heb je die overstap gemaakt?
Het zit er gewoon in. Dat dansen vond ik geweldig, echt geweldig. Heb ik met veel plezier gedaan. Je hoort me haperen omdat er ook wel soorten eetverslavingsmomenten. Als je zo alleen maar met je fysiek bezig bent en je komt niet aan je ziel toe, is dat voor mij dan te weinig gebleken toen. Maar ik gaf les aan kleine kinderen en dan deed ik allemaal leuke oefeningen. Hoog in de muziek is een klein vogeltje, laag in de muziek is een grote vogel. Of weet ik veel. Jongens, stel je voor, onder de vloer zit een magneet. En dan wordt hij heel sterk. Hoe beweeg je dan? Dan wordt hij heel licht. En dan vliegen we bijna naar het plafond. Hoe beweeg je dan? Nou, en ik stond als juf enorm mee te doen. En die kinderen bijna naar mij te kijken. Wat ik aan het doen was, ik denk, dit is ook niet helemaal de bedoeling. Dat ik mijn pupillen als mijn publiek. En toen heb ik me opgegeven voor de Kleinkunstacademie.
Met dus waarschijnlijk ook toch behoefte om een verhaal te vertellen.
Ja. Ja. En ik ben aanvankelijk begonnen met allemaal werk van anderen. Musical, weet ik veel wat. En uiteindelijk dacht ik wil mijn woorden, mijn kostuum, mijn ideeën, mijn...
Ja. Oké. Wij gaan nu naar de muziek. Je hebt het eerste muziekstuk. Je hebt Berceuse van Chopin uitgekozen. In een uitvoering van Mauricio Pollini.
Oké.
Thank you.
Je zit helemaal met je ogen dicht.
Ja, het is, dit pakt me altijd nog op. Ik heb dit, ik had een pick-upje op mijn slaapkamer. En dat was een LP. Met een witte LP met een rode roos. En dat waren Nocturnes van Chopin. Daar stond deze berceuse op. En die heb ik eindeloos gedraaid als ik s'avonds in bed lag om in slaap. En dan zet ik weer dat naaldje erop. En nog een keer. En als ik ernaar luister, denk ik, ja, dit is altijd gewoon de klank van mijn ziel geweest. Die hele laag, toen, 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 die blijft gewoon. Dat is dan de soort de basis van je. En dan daar die hele mooie melodie over. Denk ik, oh ja, maar ik wil ook graag altijd zo zingen. Dus mooie melodielijn. Het is rustgevend. Het is toen was meditatie. Dat woord was nog niet uitgevonden volgens mij. Vind ik dit wel enorm mooie meditatieve muziek.
Je hebt het over je ziel, maar hoe ziet die er dan uit?
Zo. Als je hoort. De anderen hebben een rockband in hun zijn. En ik. Ja, ik, dit is het dorp waar ik nu eindelijk in mag wonen, zal ik maar zeggen. Snap je? Het is een. Het liefst een randje buiten de wereld blijven staan. Omdat het. Maar iets te hard gaat allemaal. Of iets te hard is hoe we met elkaar omgaan. En ik wil in principe gewoon ja, het goede doen. En klinkt allemaal heel zoetig misschien. Maar
liever beschouwen.
Ik heb meer,
dus
ik heb meer harmonie. Behoefte aan harmonie. En ja. Nou, hier zit voor mij heel veel troost in. En toch is het. Nou ja, je kunt bijna de blaadjes in de wind. Of het is en beeldend. Maar het is ook die doeng, doeng, doeng. Kloem, steeds die doen. Dus die hand die blijft heel rustig, die linkerhand. Zo van, en de rest mag helemaal fritselen, maar die hand die houdt je wel op de grond. En ja, dat is in verschillende fasen van mijn leven heeft dat een andere betekenis gekregen, denk ik.
En is die hand op de grond dan ook dat beschouwende, wat heel erg bij jou past?
De niet bang voor de dood zijnde stuk van jou. Het stuk van jou wat eeuwig. Eeuwige liefde is, onvoorwaardelijke liefde is. De basis waar je op terug kan komen als je alle frutsels daarbuiten die je meemaakt in het leven, of je wel de juiste bril op hebt tot en met, weet ik veel waar een mens zich druk over kan maken. Hoe betalen we de nieuwe keuken af? Dat altijd die basis terugkomt bij ademhalen, liefde voor de mensen om je heen. En proberen toe te voegen aan het goede.
We gaan straks ook nog praten over liefde. Naar aanleiding van, van een ander boek van je. Voor wie later heeft ingeschakeld. Ik praat vanavond met cabaretière Lynette van Dongen. Over haar favoriete boeken en muziek. Als je kijkt naar je eigen shows. Daar wissel je natuurlijk teksten af. Met muziek en liedjes. Wanneer kies je ervoor om het in tekst te doen? En wanneer in muziek?
Dat is ook veranderd in de loop van mijn carrière. In het begin, toen ik begon, was het heel erg gebruikelijk om gewoon 12 liedjes te hebben. En dan, nadat ze keihard gelachen hadden, weer even een voor sommigen een pepermunt momentje. Zo, er wordt niet gelachen. Ik kan even mijn tas op zoek naar iets heel hard krakens. Dat is langzaam. Maar genoten van de muziek. Goede muzikant altijd om me heen gehad. Genoten van het zingen. Zat altijd heel veel troostrepertoire in. Had ik blijkbaar zelf ook nodig. En op een gegeven moment heb ik dat teruggebracht naar 1 liedje per show. Soms 2. Omdat ik heb gemerkt dat mensen echt komen om zich helemaal er even uit te lachen. En dat ik liever heb dat ze zeggen, joh, zong je maar wat meer. Dan dat ik dan te veel zing en dat er te weinig gelach is. En ik zet wel altijd wel een lied op een plek waar ik wil dat even het thematisch anker gezet wordt. Maar weet je, ik heb nu echt zo zomer dat ik niet eens meer weet wat ik in deze show zing.
Ik weet echt. Is dat een goed teken of slecht teken?
Ja, vind ik wel. Ik vind dat werk heel belangrijk op het moment dat ik het uitvoer. En daarna moet ik er meteen, wil ik meteen dat het in de kast staat. Dan gaat het om mij met jou, om mij met de hond, om mij met de buren, om mij met, niet om die mevrouw van het podium.
En thuis, wat zet je thuis voor muziek op?
Eigenlijk heb ik hele mooie muziek. Maar ik ben de straks als ik tijd heb muziekluisteraar. Dus ik heb een iPod Classic, ik heb een iPod Touch. Ik heb cd's. En ik zit eigenlijk altijd in stilte. Het enige wat ik doe is vaak de radio aanzetten op iets heel, ja, 538, omdat ik ga stofzuigen, strijken en dan moet ik even, dan wil ik lekker de radio keihard aan hebben.
Maar dit stuk van Chopin, is dat niet iets wat je, als je rustig wil worden, uit de kast trekt?
Als ik het uit de kast trek, word ik rustig. Maar de tijd nemen om te gaan zitten, en dan wil ik ook nog lezen, maar ik kan niet en lezen en muziek luisteren. Ik kijk nooit tv, dus je zou zeggen, de avonden zijn compleet gevuld. Maar los van dat ik bijna nooit thuis ben 's avonds, dit ga je niet overdag opzetten.
Want, stel dat je het doet?
Dat is de energie niet voor. Dit is echt, dan kom je helemaal je stoel niet meer uit. Ja, tenzij je dus zegt, oké, ik heb, maar ik vergis me zo vaak. Ik vergeet zo vaak dat muziek zo inspirerend is. Ook voor het maken van je nieuwe show. Ik ben nu weer dus een beetje zo aan het duwen naar die show. Wat ik al zei, een nieuwe voorstelling maken. Dan is elk liedje op de radio is raak. Dan denk ik, oh ja. Dus muziek is wel dicht bij je hart.
En je hebt de show Maestro gewonnen. Ja. Een bekende Nederlander strijden om de beste dirigent te zijn. Ja. Je hebt het er zelfs over in je show. Wat heeft het winnen ervan voor jou betekend? Als persoon.
Het winnen was een kers op de taart. Gewoon 8 uitzendingen lang. Ik vond het hele competitieve element verschrikkelijk. Omdat ik niet van wedstrijden hou. Want dan gaat het opeens om punten, beter zijn dan anderen. Ik wil altijd het alleen maar van mezelf winnen, nooit van een ander, snap je? En ik mijn bek viel open wat er met mij gebeurde, omdat ik kwam thuis. Ik dacht, oh, dit had ik moeten worden. Maar ik vond zo, ik had echt het idee van, nou, dus hij zei het zonder dat ik wil snoeven, maar hij zei, je bent een natuurtalent. Denk ik, als je bij de tweede keer, en natuurlijk slaat nergens op waar ik sta. Maar ik denk, dat had ik 30 jaar eerder moeten weten. Dat orkest, de klank, de passie, je mond dicht, rug, zaal. Toch de mensen bezielen. Het is duidelijk dat ik het nooit eerder zo goed had kunnen doen. Maar zo'n orkest is net als een voorstelling. Je moet iedereen bij de les trekken. Dus het is ook wel, plus je beweging, je dans, je muzikale achtergrond. Maar ik moet onversneden zeggen dat toen, en de winnaar is, en ik was het, toen heb ik niet gereformeerd zitten zeggen, nou, fijn hoor, jij was ook heel goed. Ik dacht alleen maar, echt geweldig. En je kan het dan ook makkelijker in je voorstelling gebruiken. Als je hebt gewonnen, dan heb je een reden om, als je net tweede of, dan moet je het wel, de mensen willen ook graag dat je het erover hebt in de show. Dat merk ik ook. En ik zeg het er niet van, kijk, mijn tante was operazangeres, die ging dood. De klassieke muziek is veel meer nu aanwezig in deze show dan in vorige shows. En het gaat over leiding geven of leiding nemen of gekregen leiderschap. Dat heb ik, dus dat dirigeren was echt heel duidelijk een goede les, inhoudelijk bij de voorstelling horend.
Want in je show refereer je daar ook aan. Aan leiding geven, aan loslaten. Je speelt met het publiek.
Ja.
Je wilt dan ook loslaten. Wat moet je dan precies loslaten op zo'n moment?
Dit is iets te vaag. Wat? Nou, welk moment?
Kijk, dirigeren betekent leiding geven. In je voorstelling refereer je ook aan loslaten.
Ja. Het gaat niet over jou, het gaat over de muziek. Dus je moet keihard werken, je moet het bloed serieus nemen. Maar op het moment dat het gebeurt, moet je toch er zelf tussen uitstappen. Dat is heel ingewikkeld, maar dat is ook in het maken en in het spelen van mijn eigen voorstellingen zo. Hoe meer jij eruit kan stappen met bemoei je er niet mee. Geef, dien. Laat ze stromen, laat ze stralen. Dan krijg je een gelukkig orkest.
En dat gaat dus ook om vertrouwen in jezelf.
Ja. Ja. Ja, loslaten van je wat je denkt dat het moet zijn, wat je dacht dat het had moeten zijn. Van die innerlijke criticaster die uitermate veel ruis op de lijn gooit en ook saboteert. En zo grappig, ik nu voor het blad Zin 5 interviews met een schrijver, een schilder, een muzikant, een theatermaker. En ik vergeet altijd 1 discipline, maar dat, sorry. En die zijn allemaal op een bepaalde leeftijd nog aan het maken. En die komen allemaal op hetzelfde uit. Ik ben beter geworden in mijn werk, omdat ik meer vertrouw op mijn intuïtie. me beter inplug in dat wat sommigen God noemen, andere energie, andere ziel. Als je er tussenuit stapt zelf.
Nou, het is wel een mooie brug naar het volgende boek van Wayne Dyer. Dat heet Niet Morgen, maar Nu.
Ja.
Wat is dat voor soort boek?
Nou, dat is de eerste van een hele reeks, ik noem ze maar zoek jezelf boeken. Kijk, ze leggen je uit. Ik moet het anders formuleren. Op een gegeven moment zat ik in de knoop en ik logeerde ergens, past op een huis. En bij het bed waar ik in lag naast het bed het boek Niet Morgen, maar Nu van Wayne Dyer. Ik vind het nou niet meer het beste boek, maar ik dacht, ja, laat ik daar maar die titel geven. Wat Eckhart Tolle nu zegt, je moet in het nu leven. Je kunt nu je problemen, je kunt niet morgen. Morgen ga ik wel aan de lijn. Je moet nu gewoon en in het nu zijn. Ik merk dat ik behoorlijk de hele... het is een beetje roestig, mijn formulering over spiritualiteit.
Maar het zijn nou mindfulness boeken dus.
Ja, dus ik ben toen enorm aangeraakt door het feit dat je daarover kan nadenken. Dat er stromingen zijn. Ik heb enorm veel van dat soort... Want een ongewoon gesprek met God van Neil Donald Walsh, dat heeft mij bij wijze van spreken nog meer gebracht. Omdat er heel duidelijk staat dat alle afspraken die je met elkaar maakt goed zijn als het maar open is. Dus als jij een huwelijk hebt wat niet werkt en je bespreekt met z'n tweeën, dit werkt niet, wat zullen we doen? Zullen we allebei eens kijken als we er een ander bij halen, of we dan samen de kern van het mooi bewaren of niet? Dat dat prima is, maar als je dus achter iemands rug om vreemd gaat, dat vertrouwen schaadt, dat je al die... Ja, die nou goed, ik heb ook heel lang gemediteerd en dat heb ik nu ook wel weer. Anders word je zo theoretisch in het leven. We moeten ook gewoon boodschappen doen, wachten op de trein.
Want het was op dat moment dus nodig om dat boek te lezen.
Ja.
En waarom was dat dan?
Nou, eigenlijk vind ik het voor iedereen nodig om naar de kerk te gaan. Of zulke boeken te lezen. Of anderszins een spiritueel getinte sport als tai chi of zo te doen. Omdat we alsmaar aan die buitenkant lopen te duwen en te trekken naar innerlijk geluk. Dat kan niet. Je kunt niet aan de buitenkant trekken aan je innerlijk geluk. Onmogelijk. Dan zul je naar binnen moeten. Nou, en dat hielpen die boeken heel erg mee. En ik kan nu met veel plezier weer in alle beperkingen duiken. Van een relatie, wat dan ook. En als ik dan weer opeens jankend op de bank zit, denk ik, oké, even afstand. Even terug naar de essentie. Waar tuin je nu in? Ja. Dat je niet alleen compleet zou zijn. Weet ik veel waarom je opeens weer uitverkoopt aan een ander.
En heeft dat, welke relatie heeft dit met het loslaten waarover we het eerder hadden?
Ik moet hier even wat je bedoelt.
Nou, we hadden het zo net over loslaten en over leiding geven, vertrouwen hebben in jezelf. Welke relatie heeft dit met het loslaten en het meer vertrouwen hebben in jezelf te maken? Of helemaal niet? Bijvoorbeeld het in het hier en nu zijn en af en toe even een stap op de plaats zetten.
Nou, bemoei je er niet zo mee. Stap eens achteruit. En kijk eens wat er gewoon je gegeven wordt al. In plaats van in paniek door te rennen en het allemaal aan te sturen, blijkt dat er ongelooflijk veel cadeaus, geschenken, lieve mensen. Als je gewoon zegt, help, ik kan even niet meer. Moet jij eens opletten hoe die burn-out verdwijnt. En maar duwen, en maar rennen, en maar trekken aan die kar. En ik denk, ja... Ik denk dat de leeftijd dat ook wel meeneemt, hoor. Je ziet toch dat oudere mensen meer met jou te maken krijgen. Dat je denkt, oh ja, mijn handen lijken nu toch wel al aardig op die van mijn oma toen. En dat je opeens het geschenk van de tijd je realiseert. Je denkt, maar hoe lang ga je nou nog die kar van die ander lopen trekken? Wat wil jij nou nog eigenlijk? Wie wil je nog? Wat is jou later als ik groot ben? Dan wil ik plezier hebben, wil ik... Ik heb zo vaak oudere vrouwen gezien en die geïnteresseerd waren in de jeugd. Echt geïnteresseerd waren. En denk, oh, dat zijn leuke wijven. Zo wil ik worden, hoor. Niet die op jezelf gerichte, hijgende, multitaskende... Heb ik wel de juiste sportbroek aan bij de juiste sportvrouw? Het is allemaal niks. Het is
En dus ook innerlijke rust.
Ja. Maar ga naar een plek vlakbij zee wonen. Ga uit de stad. Maar het is niet helemaal ver, hè? Want als ik Amsterdam binnenkom, dan stap ik in een gul, groot, kloppend hart met... Je stapt op je scooter en binnen 10 minuten heb je een winkeltje met alleen maar olijfolie. Je hebt theater, je cultuur, alles. En dan denk ik, oh, het is hier toch heerlijk. En dan rijd ik de stad uit, echt met mijn ziel, denk ik. En dan kom ik mijn dorp in en dan rijd ik mijn auto op de oprit. En dan heb ik mijn tuin en blauwe lucht. Althans blauwe lucht, maar open lucht. 'S Avonds de sterren. En dan 3 keer per dag, per week aan zee. De zee, gewoon zee, natuur. Ik maak nu echt gewoon de seizoenen mee. Nou, had ik misschien 20 jaar geleden gedacht van die rotbloemen. Maar nu raakt het me.
Heb je die beide kanten nodig?
Ja, denk het wel. Ik heb altijd in een extreem willen leven. Mijn behoefte aan overgave was altijd aan... Eén, dus of de non, hè, ik heb een heel lang spiritueel leven geleid... of de hoer, of de stad, of het dorp. Maar in alles is het is niet buiten.
Nee. Waar haal je... Jij haalt dus nu je innerlijke rust vandaan bij de zee?
Bij thuis? Bij mezelf, bij jezelf? Thuis, een huis. Ja, ook wel een andere relatie... veranderde vorm van relatie. Meer alleen zijn. Echt. Ik heb nu zelf een huis gekocht. En dat is mijn plek. En dat geeft mij, terwijl ik altijd bang was om alleen te zijn... geeft mij enorme rust. Dat ik denk, waarom ben ik er al die hele leven bang geweest om alleen te zijn? Dat is dus wat ik uit al die boeken haal. Zo'n zin, je bent liefde of angst. Je kiest uit liefde of angst. Ik ben wel uit liefde met een man geweest. Maar... er zat ook angst doorheen om niet alleen te kunnen zijn. Terwijl als je alleen kan zijn, in mijn geval... ben je weer meer waard voor de ander.
Hoe ben je daarachter gekomen?
Ja. Dat je zo toch uiteindelijk denkt, ik loop vast. En ik wil kunnen blijven groeien. En dan moet soms de vorm waarin je van elkaar houdt... en vertrouwend op dat liefde niet een vorm nodig heeft... Je kunt heel veel van iemand houden, maar niet de dagelijkse. Dat dagelijkse gezeur, dat doofde alles uit. En nu je niet meer in die structuren met elkaar omgaat... kun je weer ontdekken wat ook weer zo leuk was aan elkaar.
We gaan luisteren naar het tweede muziekstuk. I Know You By Heart van Eva Cassidy. Waarom wil je dat laten horen?
Eigenlijk precies om wat ik zeg. Omdat je 26 jaar... liefde en leed en dagelijks. Het dagelijks is zo belangrijk. Gewoon wat mijn moeder miste toen mijn vader doodging. De kop koffie. Niet de grote gesprekken. Ook wel. Maar gewoon, hoe laat ben je er? Nou, je hebt 5 uur. Oké, wil je dan ja, dat? En dat er iemand is als je thuis komt. En zij... ik heb even een kleine haperingetje.
De liefde in het leven.
Ik was een tijdje terug op... een vriendin van mij heeft een bed and breakfast. En daar ben ik heel vaak met Sjaak geweest. En nu zo'n tijdje niet. En ik stap die kamer binnen en ik kon hem bijna aanraken. Omdat al die herinneringen daar liggen. En dat je dus je ogen dicht kan doen en zeggen... 'Cause I know you by heart. Ik ken je niet uit mijn hoofd, ik ken je uit mijn hart. Begrijp je?
Midnights in winter, the glowing fire lights up your face in orange and gold. I see your sweet smile shine through. By heart.
Ja, het is fijn dat ik dit mee heb genomen. Want dan luister ik er weer naar, dan ontroert het me ook. En dan denk ik, oh ja, maar nu gaat het weer even over mijn vader. Die ken je ook natuurlijk. I Know You By Heart. En toen ik klein was, hebben we gelachen. En ook denk ik aan mijn nieuwe lief. Ik denk, ja, het is zo mooi. Ik vind het zo... En dan denk ik, oh, verdurie. Mensen zeggen heel vaak, je zingt zo mooi. Waarom zing je dan niet zoveel? En dan hoor ik dit en denk, ja, ik heb dit ook in huis om te raken met dat zingen. Ik denk, ben ik toch een rotmeid dat ik daar even geen zin in heb gehad.
Ja.
Ik heb het vaak zien gebeuren, hoor. Dat ik ging zingen, de zachte liedjes, hè. Waar we het net over hadden bij die berceuse. Dat je ziel, dat is de rust van je ziel, de troost van je ziel. Als je dat in die stem legt, dan zie je die hele zaal echt zo... Oh, even tot rust komen. Maar ik had daar geen zin meer in, even.
Het lukte niet.
Nee, ik vond, als je zelf... van binnen even te veel met jezelf bezig bent om in het leven een andere richting in te slaan, dan kun je die trooster van de gebroken harten even niet meer zijn.
Heb je sowieso wel eens, als je een tekst schrijft voor je voorstelling of een liedje maakt, dat je eigenlijk er zelf wel om kan huilen? Zo mooi als het is, bijvoorbeeld?
Nee, ik kan me wel verbazen. Ik heb een keer als cadeautje voor iemand die een kind had gekregen. Ik heb geen kind gekregen in mijn leven. Een liedje ingezongen. En dat hebben we gewoon tijdens de soundcheck opgenomen. In één take. En dat klopt aan alle kanten. En ik heb wel eens, als ik dat dan weer eens... Soms geef ik dat weer eens als cadeautje. Dan moet ik het soms 5 keer luisteren. Omdat eigenlijk lijkt alsof ik dat niet heb gezongen. Het is zo... ja, doorgegeven, of het is zo mooi dat ik denk, ja, ik snap het wel. Ja.
U luistert naar Oba Live en ik praat met cabaretier Lynette van Dongen over haar favoriete boeken en muziek. Het thema liefde komt altijd terug in je shows.
Ja.
En daaraan moest ik ook denken toen ik de titel las van het laatste favoriete boek dat je hebt gekozen. Kapitein Corelli's Mandoline van, ja, Louis de Bernière. Waar gaat het verhaal over?
Eigenlijk over een... Ja, het is lang geleden. Hè? De feiten ben ik slecht in. Ik heb het gevoel onthouden. Een Grieks eiland. Die probeerde... iedereen probeert er zoveel mogelijk... De Italiaanse bezetting loopt er wel rond. Maar ze proberen zoveel mogelijk net te doen of het geen oorlog is. Omdat ze zien dat het eigenlijk bullshit is om oorlog te voeren met elkaar. Dus die kapitein Corelli is een enorme levendige figuur. En die wordt eigenlijk verliefd op een van die meiden daar. En die oorlog wordt steeds grimmiger. Er zitten verschuwelijke hoofdstukken in ook. Over de precisie van een bomaanslag. En uiteindelijk verliezen ze elkaar uit het oog. En dan helemaal aan het eind komen ze elkaar weer tegen. En dan blijkt, ja, moet ik het eigenlijk zeggen, dat hij, als we het dan willen lezen opeens, dat hij haar had gezien met een kind op haar arm. En dat hij dacht, oh, ze heeft nu een ander, ik ga maar weg. En dat bleek zijn kind te zijn. En ze hebben elkaar pas op hun 70ste weer teruggezien. En het gemis van al die jaren wat ze het met elkaar hadden kunnen zijn, dat heeft me zo ontroerd. Vond ik zo. Plus die geweldige kapitein Corelli die luid zingend op de pot zat met iedereen opera's te zingen. En dat je denkt, fuck it, het is oorlog, maar we gaan er gewoon niet heen. Weet
hij
je wel?
Probeerde die menselijkheid te laten
hij
zien.
Probeerde die menselijkheid maar te laten houden. Ja. Terwijl om hun heen verraad was en in de val te lokken en ja, puur oorlogsgeweld. Op een gegeven moment was dat niet meer haalbaar om je niet te laten betrekken in de mijn en dijn.
En waar zit voor jou dan die ontroering?
Dat je door een vergissing, door een aanname elkaar misloopt. Te denken, oh, ze is nu met een ander, want ze heeft een kind. En zij heeft wel die schaduw gevoeld, dat er iemand naar haar keek. En dan 50 jaar later, weet ik veel, 40 jaar later komen ze elkaar, als ik het goed heb onthouden. Ik heb het niet even teruggelezen allemaal. Dat je door een aanname niet even het hekje opent en zegt, hallo. Nee, maar dit is van ja. En dan
klaar.
Ja. Dus dat je na al die jaren, maar het is ook weer ontroerend, dat je na al die jaren, dat liefde zonder vorm is, zonder dat al die tijd in één keer weggeveegd wordt ook.
Troost dat?
Ja, vind ik heel... Menselijk tekortkomen, menselijk... Ja, vind ik mooi. En ik vond het heel leuk dat de recensenten het allemaal moi hadden beschreven. En dat het binnen de kortste keer op de A-top 10 stond. Omdat wij ons soms van recensenten geen donder aantrekken. Wij, lezers, vonden het geweldig. Het is een enorm hit geworden, in het boek.
Ja. Welke troost, als we het over verhalen hebben... Ja. En verhalen die jij wil vertellen... welke troost zou jij willen bieden?
Nu komen er zeven... Het is niet dat ik niks te zeggen heb. Er komen zoveel dingen rennen naar mijn mond om eruit te komen. Eén, ik wil niet meer troosten. Dus zonder dat ik zelf het ook leuk heb. Zo mijn taak is om te troosten. En twee, door... If you liberate yourself, you automatically liberate others. Weer zo'n zin uit het prachtige boek... Terugkeer naar de liefde, Marianne Williamson... If you liberate others, you automatically liberate others. Dus als jij voorleeft dat je jezelf kan bevrijden van... ook kritiek alsmaar op jezelf. Ben je goed genoeg, ben te dik, ben te dat, ben te... Als je zegt, dit is het, ik mag bestaan... dan geef je automatisch mensen om jou heen ook ruimte om te bestaan. Als mijn verdriet mag bestaan, mag dat van jou ook bestaan. Als mijn blijdschap mag bestaan, hoef ik niet te jaloers te zijn... als het jou goed gaat, weet je wel.
Hoe ver ben je daarin?
Sinds de overgang flink is begonnen, een stuk verder dan ik een paar jaar geleden. Die hormonen, dat zijn enorme ikkertjes. En nu je dus niet meer in die... Ik mis die vrouw soms wel, die eindeloos, tomeloze energie... voortstuwende vrouw die moeiteloos 30 dingen tegelijk deed... Maar ik denk, nee, ik ruil haar niet meer in. Want er komt een soort energie wat veel minder langdurig is... maar van veel dieper komt. Een veel meer een gevoel van, jongens, dit is het. Ik heb aan alle kanten aan mezelf geschaafd. Hier moeten we het mee doen, zowel ik als jij. En daarmee bevrijd je anderen om jou heen. A, van jouw kritiek. Want heel veel is projectie. Nou, je hoort al die boeken er doorheen komen. Maar het is wel begrepen en... werkelijk geaccepteerd in mij. Het is geen boekenpraat meer. De kracht van laat het maar los. Doe een stap achteruit. Kijk niet wat je kan nemen. Maar wees geïnteresseerd. Niet als wie ben ik, maar wie ben jij?
En was het daarvoor wel zo?
Ik denk dat iedereen die pijn heeft of in een knoop zit... in principe egocentrisch is.
Is dat een troostende gedachte, als we het hebben over troost?
Nee, maar het is wel een inzichtelijke gedachte die je in ieder geval begrip voor je omgeving die maar met jou te dealen heeft. Altijd. Ik bedoel, wij kunnen wel vanuit een intentie leven, maar onze daden maken de anderen mee.
Het boek Kapitein Corelli's Mandolin gaat over diepe liefde.
Ja.
En dat thema komt ook altijd wel weer op een of andere manier bij je terug in je werk. Welke relatie hebben troost en liefde met elkaar?
Ik denk dat in troost willen bieden, compassie, al zit dat je de tijd die je neemt om iemand te troosten... al liefdestijd is. Maar het gekke is... wildvreemden die nog nooit van je gehouden hebben. Ik heb wel eens dat ik opeens een vrouw huilend op straat zie lopen. En dan durf ik daar gewoon op af te stappen. Zeg, vrouw, what's up? Laten we even gaan zitten, moet je een kopje thee? Ik kwam een keer een tijdje terug in een winkel... om een sieraad op te halen wat gerepareerd was... En die vrouw, ik kijk in die winkel binnen en die vrouw staat me toch te hyperventileren van het huilen. Echt helemaal uit de plaats. Ik ga naar binnen. Toen wilde ze heel erg doen of er niks aan de hand was. Nou ja, ogen zo rood als baboenbilletjes, zal ik maar zeggen. Ik zeg, ga niet goed, hè? We gaan eventjes die winkel dicht doen. We gaan even daar in het zonnetje op het terras even een kopje thee. En vertel maar even. Ja. En vaak als je dan zegt, ik heb je gezien, ik heb je gehoord... En niet per se zeggen, wat een lul, daar ben ik het ook niet mee eens. Dat was echt wel een relatieding. En ik zei, vrouw, ik heb precies hetzelfde voor gestaan. Weet je wat? En dat vind ik zo fijn van oudere vrouwen om me heen. Oudere mannen ook wel, maar ik heb echt een band met vind het fijn om oudere vrouwen om me heen te hebben. Omdat het leven heeft ze gewoon alle kanten opgebutst. En ja, troost en liefde. Maar je kan ook getroost worden door iemand die je totaal niet kent. En liefde, is dat dan voor je selecte groepje familie? Is dat voor jou? Is dat voor... Maar mijn wereld heb ik wel kleiner gemaakt. En daarmee kan ik wel... Ik hoef niet meer iedereen het naar de zin te maken. Voordat ik mag bestaan.
Heel mooi. Dank voor dit gesprek. We gaan luisteren naar je laatste nummer. My Sweet Lady. Als je al categorieën kunt noemen, welke categorie valt dat voor jou?
Dit is categorie rotan vlinderstoel. Gene muiden matten op de vloer. Citroengeraniums voor het hele raam. Oude jurk van de Waterloopplein. Namelijk mijn puberteit en misschien ook wel de jouwe. Jaren 70. John Denver was heel erg een hit. Maar hier zit ook alweer de troost in. Lady, are you crying? Do these tears belong to me? Did you think our time together was all gone? En dan zegt hij, close your eyes and rest your weary mind. I promise I will stay right here beside you. Nou, eindeloos in mijn jeugd. Snikkend naar geluisterd.
We gaan luisteren. Dankjewel, Lynette.